uitgelaten 1, in samenhang met 2 Korinthe 12, mogen blijken dat Paulus op de hoogte was van het werk Gods in onze dagen en van zijn volledige bediening en van het volledige, het echte volle evangelie, omdat hij het van de Heer zelf door openbaring had ontvangen en meer in bijzonder ter gelegenheid van zijn aanwezigheid blijkbaar in Arabië en dus blijkbaar op de Sinai. Het is trouwens wel aardig om ons te realiseren dat Mozes, Elia en Mozes en Elia, de oud-testamentische profeten die op die berg waren bij gelegenheid voor 40 dagen, later ooit gezien werden samen met de Heer Jezus op een berg, een andere berg, logischerwijze, want het was wat wij noemen de berg der verheerlijking, waarvan wij tot mijn vermaak niet weten welke berg het was. Want het gaat over een openbaring daar, een visualisatie, een illustratie van een verheerlijkte Christus in zijn hemelse koninkrijk. Het is niet voor niks dat Elia en Mozes daarbij waren, want die hebben daarvan geweten, want die hebben allemaal achter het loket gekeken daar op de Sinaï. En dat we daarna Paulus ook in dezelfde gelegenheid vinden, dat ligt zeer voor de hand. Maar goed, we lezen dat ook eigenlijk hier. Eerst wil ik u nog even meenemen naar een andere uitspraak in Handelingen, in ditzelfde verband overigens. Handelingen, hoofdstuk 20. Handelingen hoofdstuk 20, waar de apostel Paulus afscheid neemt van wat genoemd worden de ouderlingen der gemeente in Efeze. En waarin hij samenvatting geeft van de aard van zijn bediening. Zeer leerzaam voor een ieder van ons overigens, want hij is ons tot voorbeeld. Maar dat lees ik nu niet, het eerste gedeelte daarvan. Wat ik wel lees is hoe hij zijn uiteenzetting afsluit. Dat is in vers 26 van Handelingen 20. Daarom betuig ik u lieden op deze huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben heel de raad God. Al de raad God. Let op wat er niet staat. Hij zei niet, ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben alles wat ik weet van de raad Gods tot nog toe. Hij zei, heel de raad Gods. En hij wist waarover hij het had. Hij kende de raad Gods. Want hij was terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed, maar bij de geest in Arabië. En wanneer? Voordat hij, jaren voordat hij zijn officiële bediening begon. Dat zijn toch zeer duidelijke woorden waar op geen enkele wijze op valt af te dingen. Daarnaast in ditzelfde verband plaats ik ook nog de uitdrukking uit Hebreeën. Maar ik geloof dat ik het hier reeds gelezen heb van de week een keer in Hebreeën 2. Ja, die heb ik gelezen, ja. Waar de apostel spreekt in vers 3 van Hebreeën 2 over de grote zaligheid, de welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heer, aan ons bevestigd is. Niet eens uitgebreid of zo, maar gewoon bevestigd. Het is nog een keer verteld. Aan ons bevestigd is geworden door degenen die gehoord hebben. Gods bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen, menigelijk krachten en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. Hetgeen impliceert dat de boodschap niet veranderd wordt, niet uitgebreid wordt, maar dat het inderdaad gaat om de volle raad Gods. En dan een paar bladzijden terug, ook even 1 Timotheus 6, vers 3. Die heb ik uit het hoofd aangehaald ook van de week. Maar ik lees ze nu maar even naast elkaar. 1 Timotheus 6, vers 3. Indien iemand een andere leer leert. Er is geen andere evangelie, maar men doet alsof. En voor die leer geldt hetzelfde. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden, van de Heer Jezus Christus en met de leer die naar of in overeenstemming met de godzaligheid is, die is opgeblazen, oedemisch heet dat, opgeblazen, die verbeeldt zich wat, die is net gezuurd brood, zal ik maar zeggen, dat blaast op, toch? Die is opgeblazen en weet niets. Dat wil zeggen, het lijkt interessant, maar het is ijdel leeg. Wanneer men zich niet houdt aan de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus, van onze Heere, onze meester, baas, hoge priester dus, hoofd van dienst. Die is opgeblazen, weet niets, maar hij raast. Raaskallen noemen wij het eventueel ook, maar razen is in werkelijkheid koorts hebben. Dat is wat het woord betekent, want hij gebruikt die medische termen, de apostel, hè. Hij is opgeblazen, gezonde woorden van Christus, die het niet weet is opgeblazen en raast omtrent vragen en woordenstrijd. Woordenstrijd, kent u dat ook? Woordstudies zijn in onze dagen heel populair. Woordstudies kunnen heel nuttig zijn, maar ze zijn in onze dagen heel populair, want dan hoef je je niet met de volledige zinnen en teksten en hoofdstukken en boeken van de Bijbel bezig te houden. Je neemt één woord, je haalt het eruit. En je neemt dan een Grieks woordenboek, dan wel een Griekse concordantie. En je gaat er aan alle kanten omheen lopen. Je vertelt er een aardig verhaal over en het is zeer interessant. Je hebt meteen een paar A4'tjes vol, maar dat betekent niks. Woorden, woorden en nog eens woorden zonder enige samenhang. En zo gaat men dikwijls met de Bijbel om. En de apostel zegt ervan hier, het is woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, in het algemeen dus afgunst en hoogmoed en dat soort dingen, want dat zijn de termen daarvoor. En hij zegt, gaat over mensen die een verdorven verstand hebben, vers 5, en die van de waarheid beroofd zijn. Staat het toch of niet? Ik ben zo blij dat ik het niet geschreven heb, ook niet bedacht heb. Het staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Want broeders en zusters, het is helemaal niet moeilijk om vast te stellen dat de volle raad Gods niet alleen door de apostel Paulus gekend werd en dus ook gepredikt werd. Hij zei het ook, ik heb niet achtergehouden, ik heb alles gezegd. Hij zei trouwens eerder in diezelfde uiteenzetting, alles wat nodig was voor hun godzaligheid enzovoorts. En later zegt hij alles, de hele raad Gods. Maar het is ook niet zo moeilijk om te laten zien dat ook de Heer Jezus deze dingen kende en zelfs uitsprak. Wij moeten wel opletten natuurlijk en ons realiseren dat niet alles wat de Heer Jezus zei, predikte, ook opgeschreven is. Het meeste niet namelijk. Maar hetzelfde geldt altijd voor iedereen. Ik bedoel, er waren geen recorders of zo bandjes en die dan uitgewerkt werden zwart op wit met elk kuchje ertussen er ook nog bij. En alle stopwoorden die ik gebruik ook. Eventueel, dat was er niet. Wij vinden een samenvattend verslag. De essentie van wat de Heer Jezus leerde. Niet al te zeer samenhangend en zeker ook niet systematisch. Want ja, er is maar een deel opgeschreven. En Paulus mag dan de grote brievenschrijver zijn van de Bijbel. Maar als je het allemaal bij elkaar optelt en het tot één boekje maakt, alles wat Paulus geschreven heeft, dan kan het bijna in een brochure, denk ik wel eens. Hè? Als je wat dun papier gebruikt en wat grote maat nietjes, weet je wel, dan moet dat toch ongeveer wel lukken. En anders een klein paperbackje dat je zo je binnenzak bij je steekt. Waarom ook niet? Dat is zoveel niet. En hij heeft een leven lang gepredikt. Hij moet veel meer gepredikt hebben dan opgeschreven staat. En als er staat in Handelingen 20, ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben, heel de raad Gods. En we gaan daarna zoeken naar, in Handelingen naar Paulus' bezoek in Efeze, dan lezen we daar niks over. Dan lees je hooguit dat hij, was het niet dat hij 2 of 3 jaar lang, hoe lang was het, dagelijks handelde over het woord Gods in de school van een tyrannus. En wat hij dan allemaal gezegd heeft, weten wij niet. Maar Paulus zegt, het gaat om de volle raad Gods. Wij vinden dat ook met nadruk terug bij of in de woorden van de Heer Jezus. Begrijp je me goed? Wanneer wij spreken over onze tegenwoordige tijd, de tijd na de opstanding van Christus, dan hebben we in elk geval van doen met het zogenoemde nieuwe verbond, want zonder enige verdere samenhang wordt gezegd dat de Heer Jezus gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel in een hoedanigheid van hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en dat wordt genoemd het hoge priesterschap van het nieuwe verbond. Dat betekent dus dat dat nieuwe verbond inderdaad is aangebroken. Wat je er ook omheen hangt, hoeveel maren je ook kunt bedenken, er valt niks aan af te doen. Zo is dat. En het volgende punt is dat inderdaad een ieder die in hem gelooft aan de Heer Jezus Christus deel krijgt. We hebben het gelezen in Handelingen. En dus met de Heer Jezus Christus geplaatst wordt onder dat nieuwe verbond waarvan Christus zelf de eersteling en het hoofd is. Er valt niks aan af te dingen. Dat zijn vaststaande waarheden, zijn verder nergens van afhankelijk. God heeft hem gesteld tot, dat is een historisch feit, en wij hebben het deel aan gekregen door geloof in de Heer Jezus Christus, want wij werden gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus en in de hemel. Het vervolg op het verhaal is daarna dit, dat waar wij eerstelingen zijn, onder het nieuwe verbond, maar ook eerstelingen zijn dus van een nieuwe schepping, zijn wij inderdaad, broeder Boesman las het er straks trouwens uit Jacobus, nota bene, uit Jacobus, hij heeft ons gebaard naar zijn wil, opdat wij zouden zijn eerstelingen. Dat is eerstgeboren, dat is volstrekt hetzelfde woord zelfs, in het Hebreeuws althans wel. Omdat we zouden zijn eerstelingen zijn er schepselen. Eerstgeboren. En daarmee in elk geval eerstelingen van die complete nieuwe schepping, maar dus ook eerstelingen van zijn koninkrijk, want hij is die koning. En als het zo is dat Israël dat volk van eerstelingen zou zijn, eventueel was, maar van eerstelingen zou zijn van dat nieuwe verbond en van dat koninkrijk, dan betekent het dat wij weer de eerstelingen zijn van Israël. En dat de volgorde dus simpelweg deze is, in onze dagen de verzameling van de gemeente van eerstelingen, na de voltooiing daarvan logischerwijze bij de opname van de gemeente, die trouwens dan ook logischerwijze moet plaatsvinden, anders kan het niet. Daarna dus zal de Heer Israël onder het woord brengen, dat wil zeggen hij zal zijn werk aan Israël voltooien rechtstreeks. Het zal inderdaad leiden tot een gelovig overblijfsel van Israël in die dagen. En dat is dan het eerste volk onder de volkeren der aarde dat tot geloof komt. Dus een goed argument voor. Het is namelijk ook het eerste en aanvankelijk het enige volk waaraan het evangelie gepredikt zal worden. En het wordt van Gods wegen bewust zo gedaan, omdat dat de route is waarlangs dat volk ook inderdaad dat eerstgeboorterecht onder de volkeren op aarde zal krijgen. En daarna zal vanuit Israël en door Israël het evangelie gepredikt worden aan al de volkeren, waarvan ze eerstelingen zijn en waarvoor zij dus ook verantwoordelijkheid dragen. En het is een doorgaande lijn. De dispensationalist moet waarschijnlijk even slikken, maar dat is een doorgaande lijn. Dat zijn niet drie losstaande dingen, zo van nu de gemeente, als dat afgelopen is, weg ermee of weet je veel. En dan Gods werk aan Israël, maar dat heeft er niet mee te maken of zoiets. Nee, integendeel, het is gewoon de voortzetting van precies hetzelfde werk. Het openbaren, dat wil zeggen het oprichten, het inrichten is misschien het betere woord, van zijn koninkrijk. Eerst met een regering op het hoogste niveau, dat is Christus en de gemeente. Daarna zijn vertegenwoordigers op aarde, op het hoogste niveau op aarde, dat is Israël. En daarna het koninkrijk als zodanig en degenen die er als zodanig binnengaan, dat zijn de volkeren der aarde. En dat is gewoon één doorgaande lijn. En die waarheid kun je natuurlijk gewoon in het Oude Testament vinden, samengevat. Alleen herken je daar niet zo heel makkelijk de gemeentelijke positie in. Dat is een goede reden voor. De gemeentelijke positie heeft alles van doen met de positie van Israël. Het enige verschil is dat naar oudtestamentisch voorbeeld de gemeente beschouwd moet worden als de raad van oudsten uit Israël. Heb je dat? En die raad van oudsten maken deel uit van Israël. En toch kun je aangeven wat het verschil is. En met dank aan, dokter C.I. Schofield, broeder Schofield. Ja, die ervan beschuldigd wordt de uitvinder te zijn van de bedelingenleer. Volstrekte onzin, maar goed, dat doet er niet toe. En met dank aan Schofield. Schofield zijn bekendste boekje was Rightly Dividing the Word of Truth. Maar de inhoud daarvan, hadden we het gisteren met iemand over, de inhoud daarvan gaat gewoon over het verschil tussen de gemeente Israël en de volken. Waarvoor vriendelijk dank, want het verschil bestaat. Het is hoogst essentieel. Het neemt echter niet weg dat je natuurlijk ook wel een boek kunt schrijven over de overeenkomst tussen de gemeente Israël en de volkeren. Per slot, de gemeente wordt verzameld uit de volkeren en Israël ook. Die heb je toch, hè? En zowel gemeente als Israël als de volkeren zouden dat koninkrijk binnengaan. Op een of andere manier. En bovendien, de gemeente wordt beschouwd als eerstelingen van Israël. Zoals de gemeente en Israël samen beschouwd worden als eerstelingen uit de volkeren. Het is één doorgaande lijn. En dus staan die dingen niet los van elkaar. Je kunt niet zeggen, wat God in deze tijd doet, is echt heel wat anders dan wat hij in het verleden gedaan heeft of wat hij in de toekomst doet. Er zit een doorgaande lijn in, uiteraard. En ook het tegenwoordige werk Gods, en zeker het toekomstige, is in het Oude Testament aangekondigd en soms uitgebreid uiteengezet en soms helemaal niet uiteengezet, maar alleen geïllustreerd. Het mooie vind ik nog altijd dat God zeide, het is niet goed dat de mens alleen zij, enzovoorts. En vervolgens raakte Adam in een diepe slaap. Daar zal hij later nog profijt van gehad hebben, want ja. Nee, broeder, ik denk dat hij daar niet meer helemaal zo goed geslapen heeft, maar dat doet er niet toe. Maar God maakte uit een zijde, een rib. Een rib is een zijde. Heb ik geleerd van een wiskundige neef van me. Rib is een zijde. Uit een zijde van Adam maakte God die vrouw, Eva. En later lees ik in Efeze hoofdstuk 5, daar ben je toch een heel eind verder hoor. Lees ik daar dat dat een beeld is van dat God uit de Heer Jezus Christus, de echte Adam, naar Gods beeld enzovoort, uit Christus maakt hij een vrouw en dat is de gemeente. Prachtig beeld. Waarbij ik nooit kan nalaten op te merken dat Eva nooit met Adam in het huwelijk is getreden. En dat Eva dus nooit de bruid was. En toen ze er was, kon ze het ook nooit meer zijn, want ze was al vlees van zijn vlees en benen van zijn benen. Waarmee maar gezegd wil zijn dat Efeze 5 niet leert dat de gemeente de bruid is. En als Efeze 5 het niet leert, dan leert helemaal niks het. Hè? Het is namelijk ook niet zo. We zijn leden van het lichaam van Christus, maar waar staat het? Iemand zei, de gemeente als lichaam van Christus was nooit bekend, is pas aan Paulus geopenbaard. En het was nieuw. En aan Paulus pas op zijn latere dagen. En het kan natuurlijk nooit, want je leest het in wat het maar was, Genesis 2 of zoiets eigenlijk. Nee, dat wisten wij niet, maar dat weten wij omdat het in Efeze 5 staat. En dan zegt u, dan is het toch door Paulus geopenbaard. Dan zeg ik, ja, iemand moet het ons bekendmaken. Maar het wil niet zeggen dat degene die het ons bekendmaakt, dat de eerste was die het wist. Er zijn zoveel mensen die zeggen tegen mij, nou, wat ik nou vandaag gehoord heb, heb ik nog nooit gehoord. Maar dat betekent niet dat het nooit eerder verkondigd is. Of niet eerder door anderen bekend is gemaakt of zoiets. Het bewijst alleen dat wij gewoon niks weten, niet opgevoed worden. En zeker niet iets leren over de Bijbel. En dat in het algemeen kennis over de Bijbel volledig is weggeraakt en weggeschoven. En dat er alles aan gedaan wordt dat we dat boek maar niet zouden lezen. Laat staan begrijpen. Hoezo, dat heb ik nog nooit gehoord. Alsof dat wat uitmaakt. Maar dat wil niet zeggen dat het dus voorheen nooit bekend was. Bij u niet. Nee, goed. Maar sinds wanneer bent u de norm? Of sinds wanneer ben ik de norm? Zo steekt het niet in elkaar. En de oud-testamentische profeten hebben deze dingen voorzegd. Ze hebben gesproken over eerstelingen, over een gelovig overblijfsel dat er zou zijn in de dagen na de komst van de Messias en dus na de opstanding van de Heer Jezus, er zou een gelovig overblijfsel zijn. Ik vind het uitgebreid trouwens in Romeinen 11 uiteengezet. Dat was er altijd al, staat er bovendien bij, in het Oude Testament. In oud-testamentische geschiedenis, maar ook in onze dagen is er zo'n gelovig overblijfsel. Er staat alleen niet bij hoe lang dat zo zou blijven en hoe lang het zou duren voordat van heel Israël gezegd zou kunnen worden dat het zalig is. En dat gaat wel een keer gebeuren, want al zo zal geheel Israël zalig worden, zegt de Romeinen 11. Alleen hoeveel tijd er verloopt tussen de verschijning van Christus en het moment waarop dat gehele volk, als zodanig, komt tot aanvaarding van die opgewekte Christus, ja, dat staat er niet bij. Achteraf kun je het gissen, het wordt dus toch 2000 ellen, of zoiets, of twee dagen van 1000 jaar, officieel althans, hè. Maar dat staat op slot ook niet zwart op wit, maar het wordt wel geïllustreerd, dat was dus bekend. En zeg niet dat de discipelen het niet wisten. Je kunt alleen zeggen, de discipelen hebben er niet over gesproken. Althans, het is niet zwart op wit gezet. Met daarna denken, dan zullen ze er wel over gesproken hebben. Maar het was de tijd nog niet dat het algemeen bekend werd. Dan mag ik toch ook wel even speculeren. Toch, ze wisten het wel, denk ik. Ze hoopten misschien dat het anders was. Maar het doet er ook helemaal niet toe. Het gaat er maar om dat de werken Gods bekend waren. Dat heb ik dus nagevraagd aan de Heer Jezus. Nou ja, dat ging even niet. Toen heb ik het gevraagd aan zijn broer. En die zei, in, ik zal hem even terug, Handelingen 15. Die zei, wel, goden, dat wil zeggen aan God, Handelingen 15 vers 18. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. En al die werken Gods komen wel degelijk tot uitdrukking. Dat wil zeggen, ze drukken zich ook uit in de al de woorden Gods. En ze komen dus tot uitdrukking zelfs in oud-testamentische schriftplaatsen. Ook die dingen die verborgen zouden zijn, al was het maar omdat die verborgenheid zo dikwijls genoemd wordt in het Oude Testament. Heb je die? Kortom, die gemeentelijke situatie, althans de situatie in onze bedeling van het ongeloof van Israël in het algemeen. En aan de andere kant het bestaan van een gelovig overblijfsel, dat dus logischerwijze bestaat uit eerstelingen van het nieuwe verbond en van het koninkrijk van Christus. Dat vindt u gewoon in het Oude Testament. En als Paulus in Handelingen 28 zegt, het zij u dat dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is, dan zegt hij gewoon wat Mozes al zei, namelijk dat die zaligheid terecht zou komen en gedeponeerd zou worden bij een onverstandig volk, een volk dat geen volk is, lo ami, en dat soort dingen meer. En later herhaald door de profeten. Daar is niks nieuws aan. En als hij zegt, over u komt hetgeen geschreven is door Jesaja, namelijk horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar bemerkt niet, maak het hart deze volks vet en dat soort dingen meer. Dan zegt hij dus inderdaad, dat is door Jesaja aangekondigd, het is nu vervuld. Maar vergis u niet, als je Jesaja leest, kom je tot de conclusie dat die situatie in de dagen van Jesaja al bestond. Dat was niet nieuw, dat het Joodse volk verhard was en ongelovig. Het is niet pas in Handelingen 28. Integendeel, dat waren ze al in oud-testamentische tijd. En daarom deed God er na Maleachi en dus na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap er het zwijgen toe. En zo is het gebleven. Tot in onze dagen. En toen de Heer uit de dood opstond, deed hij er dus het zwijgen toe. Einde van het verhaal. En sindsdien zijn er wel gelovigen, maar die, ja, als eerstelingen, wie het eerst komt, eerst maalt, heet zoiets, als eerstelingen krijgen ze een hoge positie in het koninkrijk. Sterker nog, zij krijgen een hemelse positie in het koninkrijk. Laat deze vooral goed tot u. Ja, het zijn dingen, ik moet ze natuurlijk beargumenteren, schriftplaatsen noemen, maar nu ben ik aan het eind van de week, dus nu wordt het wat lastig om dat allemaal nog te doen. En het is ook een beetje buiten het algemene onderwerp, maar ik wil toch even wat voor u neerzetten zo. Het hele idee is, broeders en zusters, dat gelovigen vanaf Adam tot de jongste dag eeuwig leven zouden ontvangen. Was de bedoeling? heb ik van de week al een keer eerder genoemd. En daardoor eeuwig zouden leven op aarde. Want eeuwig leven is niet noodzakelijk hemels leven. Het gaat gewoon om mensen die op aarde leven, die vergankelijk leven hebben, die zouden wedergeboren worden, zouden eeuwig leven ontvangen. En een daarbij behorend eeuwig lichaam dus. Dat heet een verheerlijk lichaam, maar het is dan nog niet een hemels lichaam. Laat hem tot u doordringen. De hemel is namelijk niet het hiernamaals. Het dodenrijk, dat is het hiernamaals. Alles goed beschouwd. En de hemel is het hiernamaals. Die uitdrukking is van broeder Bos van een jaar of 30 geleden, geloof ik. Het hiernamaals, dat wil zeggen, de hemel is daarboven. Dat daar onze toekomst ligt, die van u en mij, dat is wel waar. Maar het moet tot u doordringen dat dat niet normaal is. Dat is niet de norm. Dat is de uitzondering. De hemelse positie die u en ik in Christus hebben ontvangen, is de uitzondering op de regel. En de uitzondering is bestemd voor de eerstgeborenen. En omdat wij een gemeente zijn van eerstgeborenen, zijn wij, Hebreeën 12, in de hemel ingeschreven. Want, zei de Heer in het Oude Testament al, hij zei, de eerstgeborenen van uw vee en van uw mensen en de eerstelingen van uw oogst. Dat is het enige verschil tussen eerstgeborenen en eerstelingen. Alleen in het Hebreeuws bestaat het verschil niet. Het is gewoon hetzelfde woord. De eerstgeborene uit de baarmoeder, al wat de baarmoeder opent en de eerste vrucht van uw oogst, is voor mij, spreekt de Heer. Toen heb ik aan een dame na, ze heette Anna, of was het Hanna? Hangt van de Urkers af, hè? Nou ja, goed, dat doet er ook niet toe. Maar heb ik nagevraagd hoe dat zat en wat je dan doet met je mannelijke eerstgeborene die de baarmoeder opent. Ze zegt, nou, ik wist ook niet, maar toen heb ik hem maar gebracht naar de tempel. Want als het voor de Heer is, dan breng ik maar zo dicht mogelijk bij hem. En dat is in de tempel. En toen zat de hoge priester ermee, want dat was de baas van de tempel. En die nam dus Samuel mee naar huis, weet u nog? Dat is gemeentelijke waarheid overigens, hoor, daar. Illustraties. Maar het gaat om het beginsel. De eerstgeborene is voor God, voor de Heer, voor de hemel eigenlijk, is het idee. En dat is wat dus gebeurde met de eerstgeborene, namelijk de Heer Jezus Christus, die uit de doden opstond en hij was dus absoluut en veruit de eerste. En dus werd van Gods wegen gezegd, zet aan mijn rechterhand. Alles is geregeld, je bent de eerste, zit aan mijn rechterhand en ik kreeg een hemelse positie. En daarna was het afwachten op de bekering van Israël, maar die kwam niet. Maar toen bekeerde u zich wel en ik ook en toen zei de Heer tegen ons, nou ja, op aarde is er eigenlijk ook geen ruimte voor jullie. Want ja, op aarde zou Israël het volk van eerstgeborenen zijn, maar dan moet wel het Israël onder leiding van de leidslieden van het volk officieel de naam des Heer aanroepen. En dan komt mijn koninkrijk op aarde, maar zover is het nog niet. Dus vanaf de negatieve kant bezien, op aarde is geen plaats voor ons. Dus wat doet hij ook alweer, gelaten 1 vers 4? Hij trekt ons uit de tegenwoordige boze eeuw. Dan wel, hij heeft ons niet alleen met Christus opgewekt, maar ons ook met Christus gezet in de hemel. Dat laatste is dus niet het vanzelfsprekende, maar het is de uitzonderingssituatie in onze tegenwoordige tijd. De Heer verzamelt zich mensen om zich heen in zijn koninkrijk die deel zouden hebben in zijn heerlijkheid. Israël kan nog niet als volk, maar u en ik wel. En of u dan een Jood bent van nature of niet, maakt weinig uit. Dat volk komt niet, dus vooruit. En wij als eerstelingen worden ingezameld inderdaad en erven, omdat we eerstelingen zijn nou eenmaal, die hemelse positie. Dat heeft men vroeger ooit eens begrepen, daarna is men het kwijtgeraakt en heeft men deze gedachte veralgemeniseerd. En toen heeft men er uiteindelijk van gemaakt dat alle gelovigen naar de hemel gaan. En dat is niet zo. Oud-testamentische gelovigen zijn heus nog steeds, waar zij al heel lang zijn, in het dodenrijk. Verder willen wij het er niet over hebben. Maar waar we het wel over willen hebben nog even dan, is dat die zullen opstaan ten jongste dagen. En die algemene leer die onder zoveel christenen komt, tegenkomt die van, en ik geloof in een opstanding des vlees, ten jongste dagen enzovoorts, die is zo dom nog niet, want dat is de regel. Alleen wij behoren tot deze tegenwoordige tijd, de dagen van het verborgen, het nog verborgen koninkrijk van Christus, vormen de uitzondering. En hebben reeds een hemelse positie, en die zal ook volledig uitgewerkt worden ter gelegenheid van de opname van de gemeente, wanneer we ook een hemels lichaam zullen ontvangen, enzovoorts. Nou goed. Dat is dus nieuwtestamentische waarheid. U begrijpt toch waar het mee begint? Het begint met Christus is opgestaan en ieder die gelooft zal van hem die Heilige Geest ontvangen. Hadden we het van de week over, staat in Handelingen 2. En eigenlijk had ik moeten aanhalen Johannes, ik meen hoofdstuk 8, waar de Heer zei, alle gij dorstigen, kom tot mij en drink enzovoorts. En was het 7, Handelingen 7? En waar staat gelijkerwijs de schrift, allen die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien, waarbij de Heer dus Jesaja 12 citeerde. En er staat er fijntjes bij, dat is Johannes die het schreef, zet erbij, dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden, was de bedoeling, degene die in hem geloofden. Want alle die in hem geloven, heeft hij macht gegeven ooit kinderen gods te worden. Dat wil zeggen, ze zouden dat leven gods ontvangen. Dat is Johannes 1. Maar nu Johannes 7, over dat water. Dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden, degene die in hem geloofden, ontvangen zouden, Johannes. Ja, zegt hij, want de geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Daar gaat je levende drie eenheid weer. De geest was nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Toen heb ik het nagevraagd aan Paulus. Johannes schrijft dit, geef er eens commentaar op. Toen zei hij, ja, maar natuurlijk is dat zo, want geef eens een andere term voor Jezus en die verheerlijkt. Wat dacht u van Heilige Geest? Ik heb het nog nagevraagd, zelfs aan Maria. Heilige Geest is geest van Christus en dus Christus. Zeker wel, de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. En dus zei Petrus, Jezus is verheerlijkt, is aan de rechterhand Gods. Hij heeft die geest ontvangen en via hem kan iedereen het deel aankrijgen wanneer hij de naam des Heeren aanroept. Want zo begint hij beslot zijn toespraak. Daarbij trouwens ook citerend uit het Oude Testament uit Joël. Enzovoorts. Daar begint het mee. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden, prediken discipelen. Toen zei een modernist, dat wil zeggen een moderne evangelische figuur, die zei, kijk, Paulus wist toen, of Petrus wist toen nog niks over hemelse dingen, want hij zegt er niks over. En u wordt verzocht hartelijk te lachen. Want dat is het beste tegenargument. He? Je kunt de evangelist toch niet kwalijk nemen dat hij niet spreekt over een hemelse kronen die ons wachten in het openbare koninkrijk van Christus. Dat is een onderwerp niet. Dat kan onmogelijk en ook een week is vaak te kort om bepaalde dingen te noemen. Zo is dat toch? Maar het is wel het vervolg erop. Want iemand komt tot geloof en is dan, behoort dus dan tot eerstelingen van dat koninkrijk. Eerstelingen van een nieuwe schepping enzovoorts. Dat hij dan nog niet weet dat hij met Christus gezet is in de hemel, dat is waar. Maar dat zal ook, het ligt er voor de hand om dat nou niet meteen te vertellen. Want de meeste mensen die tot geloof komen, liggen overhoop met zichzelf en hun eigen aardse levensomstandigheden. Nou ja, alle mensen liggen daar altijd mee overhoop. Daar gaat het altijd over. Over dat het leven zo moeilijk en zwaar en ellendig is en weet je veel wat. De mens is geneigd om nogal eens wat gallig die dingen te zien. Hij komt altijd tekort, hij is altijd verongelijkt en meer van dat soort dingen. Voelt zich altijd aangevallen en tekort gedaan. Enzovoort, dat weet u, hè? Advocaten verdienen er goudgeld aan. Ja. Hè? Meestal van Joodse kunnen, denk ik altijd, maar... de ellende in de wereld. Maar goed, laat maar zitten. En als je dan zegt, ja, maar je hebt een hemels burgerschap en een hemels erfenis en je wandel is in de hemel, dan weten ze absoluut niet waar je het over hebt. En zijn er ook niet in staat om dat te begrijpen. En Paulus zei, ja, dat was precies mijn gedoe met die Corinthiërs. Die wilden nog niet eens accepteren dat als één voor allen gestorven is, allen dus gestorven zijn. En dat dus de Corinthiërs en dus alle gelovigen in niets verschillen van Peert van Omerloeks, dat nou eenmaal hartstikke dood is. Precies, dan hoor je het weer eens een keer op een grove manier en in de hoop dat u het niet vergeet. He? Dood. Hoezo de wereld? Hoezo aardse dingen? Kortom, die waarheid komt pas later. Nou ben ik geen pedagoog of didacticus, maar je kan natuurlijk nog een cursus maken. Hè? Oh, die is er al, geloof ik. Hè? Nou ja, een beta-cursus dan, vooruit. Moet je eerst weer uitleggen wat beta is. Dat is ook niet een echt prettige naam, dus. Hè? Maar goed. Maar je kunt dus een cursus maken. Wat vertel je de mensen, de zondaar? Nou, eerst dat ze tot geloof zouden komen in de Heer Jezus Christus, uiteraard. Punt 2, dat ze hun leven aan de Heer ter beschikking zouden stellen, hun harten zouden openen op de Heer zijn werk in hen zou doen. De dagen die hen overig zijn in het vlees, met dank aan 2 Petrus, meen ik. Nou ja, zoiets. En pas daarna kan langzamerhand verwacht worden dat men ontvankelijk is voor de Bijbelse waarheid. Dat in werkelijkheid onze wandel niet eens een aardse is, maar een hemelse. Ik denk dat dat ongeveer de volgorde is, samengevat. Maar in ieder geval, het is de volgorde waarin wij, althans de gemeentelijke Paulinische brieven in de Bijbel vinden. Ik bedoel dit, het vooraan begin, Romeinen bijvoorbeeld, hè? De Romeinenbrief. Daarin wordt het evangelie als zodanig uiteengezet en verklaard. Kan het kruis van Christus door ons logisch aanvaard en verklaard worden, was de titel van een boek van Klaas Roosendaal. Toen is half Nederland over hem heen gevallen, want het mocht zo niet heet. Het mocht niet logisch verklaard en aanvaard worden. Dus in de heruitgave heette het ogenblikkelijk Christus kruis waarom en waartoe. Maar de inhoud is niet veranderd van het boek, gelukkig. Maar goed, dat is wat de Romeinenbrief doet. Het kruis van Christus in de zin van zijn lijden, sterven en opstanding, kan dat logisch verklaard en aanvaard worden? Het antwoord is inderdaad ja, en dat is wat de apostel logisch doet in de Romeinenbrief, staat in alle handboeken. Dus dat is makkelijk. Daar begint het mee. En als daarna vastgesteld wordt dat wij dus met Christus zijn opgewekt en dus eerst der zonde gestorven, dan is de consequentie dat wij als gelovigen niet leven onder de heerschappij van de zonde. Ook niet trouwens onder de heerschappij van de wet, want dat heerst over de oude wereld. Maar daar zijn we van verlost. We zijn der zonde, der wereld en der wet gestorven. En dus zouden we leven onder de leiding van de Heilige Geest die ons leidt naar onze zoonstelling. Ik ben in Romeinen 8 inmiddels. Dat is de Romeinenbrief. En dan wat praktische adviezen vanaf hoofdstuk 12. En daartussenin, in 9 tot en met 11, wordt uiteengezet, min of meer, voor zover dat het goede woord is bedoel ik, uiteenzetten, maar wordt uiteengezet de relatie van de gemeente tot Israël. Maar het schijnt te ingewikkeld te zijn, dus niemand begrijpt het. Meestal. Omdat men oud-testamentische waarheden ook niet kent, het profetisch woord niet kent. En niet begrijpt dat het niet alles Israël is dat uit Israël is. En dat niet automatisch als je van Abraham afstamt dat je dan behouden bent of zo. Dat staat dan allemaal, hè. Zijn omstreden onderwerpen, bovendien zijn schriftgedeelten die misbruikt zijn voor de traditionele calvinistische leer van uitverkiezing enzovoorts, zodat het bijna onmogelijk is om met die achtergrond alsnog Romeinen 9 tot en met 11 te begrijpen. Maar daar staat dat wij een overblijfsel zijn en, van gelovigen en dat wij geacht worden deel uit te maken van Israël. Als overblijfsel. We geloven in de God van Israël. We hebben aanvaard de koning van Israël. En of het nou Moabieten waren of Kalebieten, of hoe heette dat ook alweer, Kenizieten. Kalebieten. Nou goed. Kenizieten. Dat komt in de Bijbel allemaal. Van oorsprong doet weinig ter zake. Wij geloven in de God van Israël. En dus is dat volk ons volk. Want die God is onze God. En met afkomst heeft het niks van doen. Zegt mijn Bijbel. En wordt ook inderdaad in Romeinen 9 tot en met 11 verklaard. Maar dat zijn de meest basale dingen. Met betrekking tot het leven van de gelovige als gestorven wordt voor de wereld en levend voor God. En u weet, gelovigen zijn lastige mensen. Mensen willen zo graag religieus zijn. Dus meteen de volgende brieven kom je daar tegen. In de eerste plaats die beide Korinthebrieven, want dat volgt op Romeinen, weet u wel. Die beide Korinthebrieven die geschreven zijn aan gelovigen die niet dood wilden voor de wereld. En dus zei Paulus, ja, bij jullie kon ik niks anders prediken dan Jezus Christus en die gekruist. Maar het heeft weinig geholpen, want je gelooft het nog niet. Het historische feit wel, maar niet de consequentie ervan, dat indien één voor alle gestorven is, ben ik al in 2 Korinthe 5, dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. Enzovoorts. Daar gaat het over. En dan moeten de tegenwoordige evangelische christenen nemen diezelfde brieven en zeggen, zie je wel, het enige wat we moeten prediken is het kruis. Ja, aan dat onwillige volk. Dat denkt dat de Heer er is om ons hier door het leven heen te helpen. En ons de weg te wijzen in de eerste beginselen der wereld. Terwijl in werkelijkheid de Heer ons verlost van de eerste beginselen der wereld. Hebben we die? Dus 1 en 2 Korinthe. Daarom eindigt die brief in 2 Korinthe 12 min of meer met... Helaas, ik heb een geweldige boodschap van de Heer, maar jullie staan me niet toe te zeggen. Nou, te beet dan, ik groet u. Mijn lief Korinthe, of hoe dat lied maar luiden precies, helemaal. Het is uit de Jantjes, ja. Nou, laat maar zitten. Maar zo ongeveer was dat. Zie? Hij verwijt het hen. Zij stonden hem niet toe om te horen. Enzovoort. En daarna volgt Galaten, eigenlijk over hetzelfde, maar in een, van een andere hoek, uit een andere hoek. Want de brief van de Galaten gaat over precies hetzelfde. Wij zijn gestorven voor de wereld en daarom niet onder de wet. En daarna wordt die wet geïllustreerd vanuit het Oude Testament, oudtestamentische beelden enzovoort. Maar daar gaat het om. En ieder die zich wel onder die wet en dus eerst de beginsel der wereld laat plaatsen, wordt door Paulus uitgekreten als krankzinnig. Uitzinnig staat er dan, maar dat is wat het is, hè? Wie heeft u betoverd? Waarmee men gezegd wil zijn dat het een demonische aangelegenheid is, sorry. Nou ja, sorry. Waarom zeg ik sorry? Dat is het. De Satan is de uitvinder van de religie. Satan is een godsdienstige religie. Godsdienstig kun je niet echt goed zeggen. Maar religieus dan. Hij is een religieus wezen en wil aanbeden worden. En alle religie doet dat. En hij neemt de mens daaronder gevangen. Doet een beroep op aanwezige elementen in de mens. En gebruikt dat om zelf aanbeden te worden. Dat is het verhaal. Maar wij zijn verlost van deze wereld. Wij leven daar niet onder. Wij zijn verlost van die vloek. Dus Romeinen, Korinthe, Galaten. En als u zegt, maar het gaat in al die brieven niet over een hemelse positie van de gemeente, zeg ik, dat is waar. En als u zegt, dan wist Paulus het dus niet, begin ik weer hard te lachen. Er zijn zoveel dingen die Paulus wist, maar wij weten niet of Paulus het wist, om eenvoudig, omdat hij het niet overschreef. Omdat het zijn onderwerp niet was. En als hij wel geschreven had, bijvoorbeeld in Romeinen 9, als hij in aanvulling op Romeinen 8 meteen in Romeinen 9 gezegd had, en we zijn niet alleen met Christus opgewekt, maar ook gezet in de hemel, dan zou er altijd wel een didacticus zijn opgestaan en die zou gezegd hebben, ja, maar dat gaat veel te snel achter elkaar. Dat kun je zo niet doen, dat is onverstandig. Dan moet je die mensen niet meteen vertellen. Ze hebben nog zoveel moeilijkheden, zijn ze nog lang niet aan toe. Ze hebben zelfs nog geen breuken gehad. Wanneer krijg je een breuk ook alweer? De vierde klas lagere school? Zo. Maar. Vijf pas tegenwoordig? Al groep vijf. Ja, wat heb ik zo goed opgelet op school en ik wist het antwoord op alle vragen des levens. Maar raad eens wat. Ze hebben de vragen veranderd. Ja. Ah, wat een ellende. Nou goed. Maar het punt is gewoon dat je krijgt eerst Romeinen, Korinthe, Galaten. Die horen bij elkaar. Het zijn vier brieven feitelijk natuurlijk, maar ze horen min of meer bij elkaar. En je kunt Korinthe en Galaten beschouwen als commentaar, een nadere uiteenzetting op de Romeinenbrief, waarbij een deel van de Romeinenbrief als het ware wordt uitvergroot. Dat heeft zo zijn voordelen, het heeft ook zijn nadelen. Want als Paulus het in Romeinen meteen had uitvergroot, dan zou je de hoofdlijn gemakkelijk zijn kwijtgeraakt uit de brief. Want zo werkt zoiets nou eenmaal. Dus, hoort bij elkaar, Romeinen, Korinthe, Galaten. En daarna krijg je net zo'n reeks van drie namen. Namelijk Efeze, Filippenzen en Colossenzen. Het gaat over precies hetzelfde, maar nu één niveau hoger. Dan ben je dus de basisschool inmiddels af, bij wijze van spreken. Kom je terecht in het voortgezet onderwijs. Want waar begint Efeze mee? Punt 1, Efeze moet je dus beschouwen als het vervolg op de Romeinenbrief, hè? En Korinthe en Galaten waren er dus in ons commentaar op dezelfde Romeinenbrief, als één groep. Waar begint Efeze mee? Uitgebreid zelfs, dat wij als kinderen Gods gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Dat wil zeggen, niet dat we vervloekt zijn met elke stoffelijke vervloeking op aarde in Adam. Ik probeer het maar niet te herhalen, die zin, dat lukt me maar één keer goed. Maar schrijf het er maar eens een keer bij, het tegenovergestelde. Hè? Gezegend, vervloekt, in Christus, in Adam. Geestelijk, stoffelijk, hemel, aarde, enzovoorts. En dan weet u precies waarvan we verlost zijn. Dat was het onderwerp van Romeinen, Korinthe en Galaten. Dat we daarvan verlost zijn. En nu de andere kant, wat hebben we dan wel? Wel, we zijn in Christus gezegend met elke geestelijke zegening. In de hemel, dat is nieuw. In de hemel. Ja, zegt de apostel, loop even mee, want we zijn met Christus uitverkoren. Nee, we zijn niet, we zijn uitverkoren, we zijn in Christus uitverkoren. Niet door Christus, in Christus uitverkoren. Christus is uitverkoren en wij dus ook omdat we aan hem deel hebben. In Romeinen heet het nog gewoon, we zijn met hem gestorven. Omdat we aan hem deel hebben. Met hem begraven, weggedaan. Met hem opgewekt. En nu zitten we een hele etage hoger als het ware. Een hogere graad. Dus nou krijg je, we zijn in Christus uitverkoren van de voorgrondleggende wereld. We zijn in Christus tevoren verordineerd, gepredestineerd. Dus de andere kant op gekeken dus. Om tot zonen, Gods, tot erfgenamen te worden aangesteld. Sluit 100% aan op Romeinen 8, want daar gaat Romeinen 8 over. Over die zoonstelling. En dus over dat erfrecht van God, de mede-erfgenaam met Christus. Enzovoort. Maar ze krijgen een hele opzomming van geestelijke zegeningen waaraan we hebben deelgekregen. En daarna komt de toelichting daarop in Efeze 2. Namelijk, we zijn niet alleen met Christus gestorven en begraven en opgewekt. Zoals het ingezet in Romeinen, Korinthe gelaten. Maar we zijn ook dus, logischerwijze, je had het kunnen weten, met hem gezet in de hemel. En daar is onze positie. En onze levenswandel hier op aarde moet niet gezien worden in een aardse context. en moet ook niet beoordeeld worden en zal ook niet beoordeeld worden naar aardse normen en met aardse maatstaven. Trouwens, die zijn toch al afgeschaft, die normen en waarden, dus dat schiet ook weer op. Begrijpt u waar we het over hebben? Onze wandel maakt deel uit van een hemelse situatie, een hemelse context, hemelse omstandigheden. Want wij zijn met Christus gezet in de hemel, zegt de Efezebrief. Daar hebben we een plaats binnen het werk van Christus en dat is een hemels werk, niet een aards werk. Het is een hemels werk gericht uiteindelijk op de samenstelling en opbouw van de regering, van zijn hemelse koninkrijk, dat vanuit de hemel ook zich zou uitbreiden naar de aarde in de toekomst. En als commentaar daarop, als commentaar op Efeze, hebben we dus ook ook brieven onder twee namen. Nou, het zijn nog twee brieven inderdaad. Namelijk Filippenzen. En raad eens wat. Filippenzen doet precies hetzelfde voor de Efezebrief als wat de Korinthebrieven doen voor de Romeinenbrief. Een volstrekte parallel. Filippenzen zet uit en dat wij der wereld gestorven zijn. En dat we niet zoals de wereld doet zouden uit zijn op heerschappij, op macht, op een positie of iets dergelijks. Maar dat wij zouden dienen. Dat is niet naar de mens. Maar dat is nou eenmaal onze situatie in die hemelse situatie waarin wij terecht zijn gekomen. Want, zegt Filippenzen, ons burgerschap is in de hemel. Dan wel onze wandel, want het is hetzelfde. Zo kun je het woord ook vertalen. Onze wandel is in de hemel. Daar is onze plaats. En wat op aarde usans is, ja, wat mensen doen, hebben wij niks mee te maken. We zijn in een hemelse situatie waarin we een dienende functie hebben naar Christus toe. Maar waar een regering het volk zou dienen, zijn wij dus geroepen om te dienen, omdat wij geroepen zijn om te heersen. Hebben we die nog? Waar nog bij komt, dat algemeen bekend is dat mensen die geroepen zijn voor een hoge functie, voor een leidende functie, het beste kunnen een carrière kunnen beginnen, ook moeten beginnen op de ordinaire, meest lage werkvloer die er is, opdat ze zouden leren dienen. En als ze kunnen geleid worden, als ze geleerd hebben zich te laten leiden, zijn ze daarna wellicht in staat, maar dan ook alleen wellicht daarna in staat om ook leiding te geven. Dat is het verhaal. Filippenzen, ons burgerschap is in de hemel. En ons loon, als we dan toch dienen, ons loon verwachten we voor de toekomst. In de openbaring van Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. En voor wie er plaatjes bij nodig heeft, het plaatje in Filippenzen is dat van de Heer Jezus, die een hemelse positie had, die zich heeft laten vernederen, die dienstbaar gemaakt is, die een dienstknecht geworden is enzovoort, gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, die uitermate vernederd werd enzovoort. Maar daarom ook heeft God hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam, onder verwijzing naar oud-testamentische profetieën. Want dit mag dan gemeentelijke waarheid zijn, maar staat natuurlijk toch allemaal in het Oude Testament al aangekondigd. Filippenzen dus. Der wereld gestorven, niet onder wereldse zaken. We zullen een andere levensinstelling hebben en daarbij vertrouwen op de Heer die wij dienen, was de bedoeling. En in Korinthe staat dan, we zijn een nieuw schepping, opdat we niet meer onszelf zouden leven, maar het leven van Christus zouden leven. Maar dat is Filippenzen ook. Wat Korinthe doet voor Romeinen, doet Filippenzen voor Efeze. Het verhaal gaat verder, want wat Galaten doet voor Romeinen, doet Colossense ook voor Efeze. Want Galaten gaat meer specifiek over de situatie van de wet, religie van de wereld. En Galaten zegt, nee, wij leven niet onder de wet en we zijn niet religieus. Ook niet onder de Mosaïsche wet, die vooral niet. Daar begint het mee, maar onder andere ook niet. En Colossense zegt precies, maar dan ook precies hetzelfde. Alleen op een iets hoger niveau. Daar wordt gezegd, laat u niet misleiden door menselijke filosofie. Wat mensen allemaal uitvinden, enzovoort. Want dat brengt je niet tot Christus. Want Christus is de enige die we nodig hebben. In hem zijn wij volmaakt. En aangezien wij niet in deze wereld leven, zouden wij dus ook niet onder de wet gebracht worden. Wat, indien gij dan met Christus gestorven zijt, wat wordt gij dan, alsof gij in deze wereld leeft, met wetten en inzettingen belast, namelijk raak niet en smaak niet en roer niet aan. Colossense 2. Het is altijd makkelijk als je het uit je hoofd kunt, broeder, hoef ik niet op te zoeken. Ja. Dat krijgen we zelf als je het vaak leest. En dat is heel nuttig. Vooral hardop lezen. Nou goed. En daarna het vervolgen op. Indien gij met Christus opgewekt zijt. Eerst, indien gij met Christus gestorven zijt. Wat wordt gij onder een wet gebracht? Want ja, dat is alleen maar eigenzinnige religie. En ze worden dient tot niks. Geeft alleen een plezierig gevoel. Namelijk, het is tot verzadiging van het vlees. Een soort zelfbevrediging. Eigenlijk. Ja, dat staat er toch gewoon, hè? Is dat eigenlijk, hè? Een soort masochisme eigenlijk ook tegelijkertijd. Zelfkastijding. En daarna volgt Colossense 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, die ons leven is. Zie? We leven in een andere context. Een hemelse naam. En daarmee hebben we twee keer drie namen van brieven gehad. Het waren meer brieven dan zes natuurlijk, maar het zijn twee groepen van drie. Romein, Korinthe gelaten, Efeze, Filippense Colossense en daarna nog logischerwijs Thessalonicense. Het zijn twee brieven, het is niet als groep te beschouwen, ik beschouw het ook gewoon als één naam. Brieven van Paulus aan de zevende gemeente in die reeks. En die hebben van doen met in het algemeen onze heiligmaking weer opnieuw. Maar nou gericht specifiek op de toekomst, namelijk op de opname van de gemeente en daarmee feitelijk onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Hebben we dat? Het is een volstrekt logische opbouw. Je kunt ook zeggen, Romeinen, Korinthe, Galaten gaat over het heden, over wat wij geworden zijn. En het gaat over het verleden, Romeinen, Korinthe, Galaten over het verleden, over wat wij geworden zijn in Christus en waar we uitgehaald zijn, zal ik maar zeggen. Uit de tegenwoordige boze eeuw gelaten enzovoorts. En uit een wereld die onder de toorn Gods leeft, Romeinen 1 enzovoorts. En daarna krijg je Efeze, Filippense, Colossense die ons meer bezighouden met onze tegenwoordige positie nu. En dat is een hemelse. Nu reeds. En daarna 1 en 2 Thessalonicense die ons richten op onze toekomst. Dus je vindt er ook verleden, heden en toekomst van de gelovigen. Waar zijn we vandaan gekomen, Romeinen, Korinthe, Galaten? Waar zijn we nu, Efeze, Filippense, Colossense? En waar gaan we naartoe? Wat is onze toekomst? En het antwoord is niet de hemel, maar onze kronen die ons wachten. Het loon, de heerlijkheid, de erfenis die ons wacht in de hemel in de toekomst. En dat is Thessalonicense. Ja, misschien breng ik u in verwarring, maar er zijn de mensen die zeggen, maar Thessalonicense is vroeg geschreven, daar kende Paulus nog geen gemeentelijke waarheid en dus kan de opname van de gemeente daar nog niet in voorkomen, want daar wist hij toen nog niks van. Zodat de volgende vraag is, waar gaan die brieven dan wel over? Dat weten ze niet. Hè? Echt niet. We weten alleen dat het niet over ons gaat. Nou goed. Maar laat ik deze uiteenzetting vervolgen, want het is belangrijk genoeg. Wij komen daarna terecht in Hebreeën eigenlijk, eerst. Men heeft Hebreeën apart gezet omdat men hem niet kan identificeren, omdat er geen schrijver bij staat enzovoort. Ik zou hem meteen naast Thessalonicense gezet hebben, daarachter. En liever nog zou ik hem naast, maar dat kan niet, het moet nog helemaal achter elkaar, met een bladzijnnummer in. Ik had hem nog liever naast Efeze gezet. Nou, Filippense zou ook heel mooi geweest zijn. Ik herinner me tenminste elke keer als ik de Hebreeënbrief bespreek, dat ik zoveel in Filippense terechtkom. En dat is natuurlijk niet voor niks. Broeders en zusters, de Hebreeënbrief is punt 1 niet primair een brief, secundair wel, blijkt uit het einde van het hoofdstuk. En in de tweede plaats, het is niet geschreven aan Hebreeën, want dat staat nergens. Maar omdat het ding een naam moest hebben, terwijl een adressering ontbrak, heeft men wat bedacht en heeft men gedacht, nou, de brief is, kan het beste begrepen worden, waarschijnlijk, door degene die de Mozaïsche en dan wel Joodse instellingen kende. Dus we noemen hem de brief aan, aan de Joden is wat lastig, want Joden zijn immers ongelovig. Die hebben de Christus gekruist. Dus daar weet men ook niet zo goed raad mee. Dan noemen we het gewoon de brief aan de Hebreeën. Iedereen akkoord? Ja. Het is zo niet afgesproken, maar het ding moet toch een naam hebben? Het heeft geen naam. En dan ontstaat de naam en dat is dan de brief aan de Hebreeën. Iemand was wel zo gist blijkbaar om te constateren dat die brief van Paulus moest zijn, gezien de inhoud en de aard van de inhoud. Want kijk, de zogenoemde Hebreeënbrief, maar hierna te noemen gewoon Hebreeënbrief zonder enige betekenis aan de titel toe te kennen. Hebreeënbrief is gewoon een uiteenzetting, een verhandeling over de tegenwoordige positie van Christus. En zoals in elke brief wordt het onderwerp genoemd in de eerste paar versen. Namelijk God die in het verleden veelmaal, en op velerlei wijze gesproken heeft tot de vaderen door de profeten, heeft in deze laatste dagen, want die zijn al lang begonnen, in de opstanding van Christus, tot ons gesproken door of in de Zoon. Dat wil zeggen, het is de Zoon die tot ons spreekt. En daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord wordt. Maar die heb ik u gelezen uit Hebreeën 2. God spreekt in deze laatste dagen tot ons door de Zoon, die, om nogal wat redenen die genoemd worden, gezeten is aan de rechterhand Gods, want hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods wezen, enzovoorts. Nou, zo zag je er op aarde niet uit. Hij was er toen ook niet. Maar hij werd het in zijn opstanding. God stelde hem aan. Zie? En diezelfde Hebreeënbrief richt zich vervolgens, toch een adressering, in hoofdstuk 3, vers 1, tot heilige broeders die der hemelse roeping deelachtig zijn, roept bovendien die heilige broeders op om in te gaan in het ware heiligdom, omdat daar de Ark des Verbonds staat. En u wordt geacht te begrijpen dat die Ark des Verbonds de uitbeelding is van de tegenwoordige positie van Christus, ook uit te drukken als de troon van Christus. Daarom wordt hij ook genoemd de troon der genade. En Engelssprekenden weten uit hun hoofd dat de Ark des Verbonds met het verzoendeksel daarop heet de mercy seat. Prachtige term. Troon der genade bij ons in het Nederlands. Dat is het. He. Waar staat het ding? In de hemel. Want staat er, en dan ben ik inmiddels in hoofdstuk 9, want ja, ik kan niet alles vertellen, Hebreeën hoofdstuk 9, want Christus is niet ingegaan in de tabernakel of een tempel of een heiligdom dat met handen gemaakt is, maar in de ware tabernakel, namelijk in de hemel zelf. En de oude tabernakel die Mozes maakte naar het voorbeeld dat hem op de berg Sinaï getoond was, die oude tabernakel was dus een afbeelding van wat Mozes gezien had, maar Hebreeën 9 zegt, die oude tabernakel is een afbeelding van de hemel zelf. Dus wat gebeurde er met Mozes toen hij op de berg Sinaï was? Of het in het lichaam was of uit het lichaam? Dat weet ik ook niet, maar hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Volgt u mij zo snel? Heeft daar wat gezien? En hij moest er een afbeelding van maken, een plaatje, dat doen beeldend kunstenaars nou eenmaal. En wat maakt hij? Een tabernakel, en wat zegt Hebreeën? Het is een uitbeelding van de hemelse dingen. Niet alleen van de hemelse dingen. Ik zeg dat met opzet, omdat in werkelijkheid overal waar in Efeze het woord hemel staat, had moeten staan hemelse dingen. Niet hemelse gewesten, hemelse dingen. Maar die leg ik u een andere keer weer uit. Die hemelse dingen uit Johannes 3. Hoe zoudt gij geloven indien ik u lieden de hemelse dingen zou zeggen? Maar Mozes had ze gezien, maar wij weten dat Paulus ze ook gezien had. En Paulus haalt deze dingen aan. En waar haalt hij dat vandaan? Uit Arabië. Van die berg in Arabië. Soms denk ik dat die Hebreeënbrief een van de eerste werkstukken van Paulus geweest is en dat hij het geschreven heeft. Maar ja, ik hoef niet te promoveren, maar u kunt het proberen natuurlijk nog. Dat hij die al heel vroeg geschreven heeft, nog vanuit zijn Joodse achtergrond, maar nadat hij op de Sinaï geweest was, en daarom haalt hij dat allemaal in de Hebreeënbrief ook aan. En toen de Heer de bedekking had weggenomen, nou, toen de Heer hem gewoon had laten kijken in die situatie, toen wist Paulus ineens hoe het allemaal zat. En dat de tabernakel een beeld is van onze tegenwoordige tijd, met Christus aan het hoofd gezeten in het heiligdom op de troon der genade enzovoorts. Dat denk ik. En omdat Paulus het niet zelf uitgevonden had, en omdat wetenschappers geacht worden bronvermeldingen te geven, want anders is het niet wetenschappelijk, en gaf hij geen andere bron van de Heer heeft mij geopenbaard, en toen was het ineens geen wetenschappelijk werk meer, heeft er ook geen naam meer bij gezet, want per slot was wat de Heer hem getoond had. Ik denk dat het later wat veranderd is enzovoorts. Zoiets. Waarom ook niet? Maar goed, dat doet er verder niet toe. Maar het gaat erom dat we begrijpen waar de Hebreeënbrief over gaat. Over een situatie in de hemel, waarbij gelovigen opgeroepen worden, niet alleen te geloven dat ze een hemelse positie hebben, maar ook van daaruit te wandelen en dus met vrijmoedigheid in te gaan tot de troon der genade in het heiligdom, en om vooral die onderlinge bijeenkomst daar voor de troon der genade niet te verzuimen. Maar dat staat in hoofdstuk 10, maar daar is men het draad al heel lang kwijt. Omdat men gefixeerd is op aardse dingen en op een aardse bijeenkomst, waarin zoveel mogelijk mensen moeten komen en waarin de collecte gemiddeld moet opbrengen zoveel maal per persoon, en dan gedeeld de tweede paasdag en dat soort dingen meer. Dus dat, nou, hè? Heb je dat? En als het dan gaat over een bijeenkomst, heeft men niet door dat het niet gaat over onze bijeenkomst hier die wij geregeld hebben, maar over onze toenadering, onze toevergadering tot de troon der genade. Die onderlinge bijeenkomst, enzovoorts. Waar nog bij komt dat de Hebreeënbrief bovendien aan het eind van hoofdstuk 9 spreekt over het afwachten van de wederkomst van Christus, want hij is het heiligdom binnengegaan, maar wij verwachten hem ten andere malen, staat er, zodat meteen bepaald is dat de Hebreeënbrief alleen van toepassing is op de situatie sinds de opstanding van Christus, waarmee hoofdstuk 1 begint, maar het wordt vele malen aangehaald in de volgende hoofdstukken, en tot aan de wederkomst van Christus. En dus niet van toepassing is op de situatie daarna, logischerwijze, want allen die na de wederkomst van Christus tot geloof komen, hebben geen hemels burgerschap, maar een aardburgerschap. Je kunt dat niet wegredeneren. Men doet het wel, want men zegt, kijk, de brief is geschreven aan de Hebreeën. Dat kan je niet zien, want er staat nergens, het is ook onzin. En wij zijn geen Hebreeën, maar hoe weten wij dat wij geen Hebreeën zijn? Hebreeën in welke betekenis van de term? En dan bewijzen dat je het niet bent. Je kunt niet bewijzen dat je iets niet bent. Dat is technisch onmogelijk. Dus je strijdt met alle regels, wetten, natuurwetten van de logica. Je kunt alleen bewijzen wat je wel bent, maar niet wat je niet bent. Te zeggen, we zijn geen Hebreeën, is onzin. Maar het is zelfs niet aan de orde. Het is woordenstrijd. Het staat niet zo geadresseerd. Het is een verhandeling over de tegenwoordige positie en het tegenwoordige werk van Christus en over het tegenwoordige offer dat hij gebracht heeft, waarin hij zichzelf heeft beperkt tot en overgegeven heeft tot en geoffreerd heeft aan de dienst aan God in onze tegenwoordige tijd, inhoudend dat hij het hoofd is van de gemeente als zodanig en daarmee het hoofd van dienst voor alle gemeenteleden en dus onze hoge priester. En alle bezwaren die er tegen ingebracht worden houden ongeveer in, maar ik vertel het niet systematisch. Punt 1. Wij leven niet onder het nieuwe verband, want dat wist voor Israël, dus niet voor ons. Dat is later veranderd. Wij hebben geen doop, want dat gebeurde al in de dagen van de Heer Jezus en van de eerste apostel op de Pinksterdag, maar toen wisten ze nog niet en toen bestond deze gemeente nog niet. Dus doop is niet bijbels voor ons. Avondmaal is onzin, want dat is Joodse aangelegenheid, ontleend aan de paasmaaltijd enzovoort. En men vierde wel avondmaal, maar die zei dat tot zijn discipelen, maar die wisten van niks en maakten ook niet deel uit van de gemeente als lichaam van Christus. Ik zou het eens zwart op wit kunnen voorlezen en niet uit één obscuur werkje, maar uit meerdere werken die in de loop der tijd in het Engels, zowel als in het Nederlands en in het Duits, gepubliceerd zijn geworden. Voor iedereen toegankelijk, en anders vind je het op internet wel. Het is onzin. En dan gaat het over Romeinen. Niet voor ons, Paulus wist van niks. Korinthe behoort tot de oudste brieven. Dat heeft niks met de hemelse dingen te maken. Het staat er bovendien niet in. Dat is niet voor ons. Galaten. Nee, dat is Joods van achtergrond. Wat gaat over wet enzovoorts. En al dat soort dingen meer. En bovendien oud natuurlijk. En zo verder. Kortom, je hebt geen doop. Je hebt geen avondmaal. Je hebt geen hoge priester. Geen nieuwe verbond, want dat is beloofd aan Israël en dus niet voor de gemeente. Zo werkt het. En het ergste van alles, en dus aangezien we niet onder het nieuwe verbond leven, hebben wij dus ook geen hoge priester van het nieuwe verbond. Maar dat is waar ik u voor waarschuwde. Het gaat er altijd om dat men het tegenwoordige werk van Christus ontkent. En dus een tegenwoordige positie. Men zegt zelfs, wij hebben helemaal geen hoge priester nodig. Waaruit blijkt dat men dus niet weet wat een hoge priester is. En dat bewijst weer dat het ook niet uitmaakt wat die mensen erover vertellen. Voor hen maakt het ook niks uit. En het heeft ook niet de minste invloed op hun eigen praktische leven meer. Het zijn uitgeklede begrippen die men daarna aan de kant gooit. Men heeft er geen flauw idee van. Natuurlijk zijn het harde woorden. Maar ja, wat moet ik dan? Pluimstrijkende woorden, moet ik daarmee omgaan? De apostel zegt, dat heb ik nooit gedaan, dat zal het ook nooit doen. Ik doe het ook niet. Niet meer in elk geval, maar ik heb het eigenlijk ook nooit gedaan. En ook bewust niet. Dit zijn verschrikkelijke dingen, want je houdt van heel de Bijbelse waarheid helemaal niets meer over. En al die redeneringen berusten op niks. Want de Bijbel is duidelijk genoeg dat de Heer van begin af aan dit werk in onze dagen gepland had. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. En het gaat er niet om of wij mensen of de discipelen of de apostelen het wisten. Ik denk van wel, maar dat doet er niet toe. Het gaat erom of God het wist, kortom of de Heilige Geest het wist die hen deed spreken en schrijven. En aan het feit dat we toch een beetje een systematische opbouw hebben in het Nieuwe Testament van die brieven, ontleent men dan het idee dat aanvankelijk men het niet wist. Ik heb vanmorgen nog zitten bedenken, het was mijn grootvader onder de naam Albert, die schreef een rekenmethode voor de lagere school. Hij was onderwijzer in Musselkanaal, waar niemand onderwijzer wilde worden. Het was niet eens een gat, het is zelfs helemaal niks. In die dagen, 100 jaar geleden, zoiets, hè. En daar ging je naartoe, christelijk nationale school. Dan dacht je, dan heb ik in ieder geval de kans om een generatie en generatie na generatie het evangelie bij te brengen. Dat is dus wat hij deed, maar het was in de tijd van de schoolstrijd en zo. En van de christelijke scholen die van de overheid geen geld kregen. En toen schreef hij zelf een rekenmethode. Ik heb de hele stapel, ik weet niet wat gebleven is. De hele stapel hadden wij thuis vroeger ook. Vonden we wel interessant om van die rekensommen moest je dan invullen enzovoort. Enzovoort, hè? En ik heb een neef. Die is professor, dokter, weet ik veel, in de wiskunde. Een houten methode aan de zijn leven lang brengt hij door in een universiteit in Groningen. Van mijn leeftijd. Die heeft een boek geschreven, zo dik. En is die opgepromoveerd, waarvan ik de titel al niet begrijp. De bladzijnnummering heb ik nog net kunnen volgen. Die heb ik gecontroleerd. En deze keer klopt die. Want dat heb ik van Bosch geleerd. Je moet wel kijken of de bladzijnnummering klopt. Als die niet klopt, dan kun je het vergeten. Maar goed, die klopte wel. Maar je kunt natuurlijk niet zeggen dat mijn grootvader geen verstand van wiskunde had, omdat hij een rekenmethode schreef voor de lagere school. En je kunt van mijn neef niet zeggen dat hij de tafels van 1 tot en met 10 niet kent, omdat hij een heel dikke werk niet voorkomen. Heb u dat? Nou goed, onthoud die dan, hè. Waar we het over hebben, is dat God een werk doet in onze dagen vanaf de opstanding van Christus. En juist daarom, en daaraan ontleend, hebben wij als gemeente, die inderdaad het lichaam van Christus is, een hemelse erfenis en positie, want daarom zijn wij eerstelingen. En Christus, de eersteling bij uitstek, is het hoofd en dus de eersteling. Hetzelfde woord hoor. Feitelijk, in zekere zin althans, van de gemeente. En onze hemelse positie, van mijn part op hemelse of overhemelse positie, wat men er maar onder verstaan wil, is simpelweg ontleend aan het feit dat wij de eersten zijn die tot geloof kwamen in nieuwstestamentische tijd. En de gemeente is de eerste categorie die daaraan deel heeft. Dat betekent dat voordat de gemeente tot stand kwam, was er niet een andere gemeente, was er ook niet een andere werk Gods, integendeel. Voordat de gemeente tot stand kwam, zijn we terecht in het Oude Testament. En in de opstanding van Christus kwam de gemeente tot stand waaraan wij deel hebben. En de discipelen hadden er deel aan vervolgens. Aan hen, met hen sprak hij over dat nieuwe verbond. En over dat nieuwe verbond schrijven de profeten van, en apostelen dus, de apostelen van het Nieuwe Testament, in hun epistelen, te beginnen bij Romeinen en zeker niet in de laatste plaats in Efeze. En daaraan hebben wij overgehouden een hoge priester na de ordening van Melchizedek. Dat wilde ik niet zeggen, daarom zeg ik het wat raar. Maar goed, daaraan hebben we overgehouden een hoge priester na de ordening van Melchizedek. Daaraan hebben we overgehouden doop en avondmaal. Maar daaraan hebben we overgehouden dat onze bestemming niet is in de toekomst in een te openbaren koninkrijk van Christus. Maar onze bestemming is in de hemel. En daar hoort dan bij vervolgens de openbaring van dat koninkrijk van Christus. Maar als eerstelingen zijn wij gezet in de hemel, opdat onze wandel een hemelse zou zijn. En opdat we ons zouden laten onderwijzen door al de nieuwtestamentische bijbelboeken, die wel degelijk en rechtstreeks over ons als gelovigen in Christus Jezus en gezet in de hemel spreken. Daardoor worden wij onderwezen ook voor ons leven hier, maar meer nog, opdat we voorbereid zouden worden voor onze toekomstige positie. Ik zie tot mijn schrik dat het de hoogste tijd is.